Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars. Hallo. Van Radio Maria. We hebben ondertussen de heer Stefan van Lani aan de lijn, beleidscoördinator van de Abdij van Park. Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, Stefan.
Goedemorgen, Kevin.
Ja, de Abdij van Park, het is iets dat u zeer nauw aan het hart ligt. Misschien kan u toch eens beginnen met u kort zelf voor te stellen, alvorens we het gaan hebben over het gebouw waar men 10 jaar lang aan gerestaureerd heeft.
Ja, ik heb het voordeel gehad dat ik al nauw betrokken ben gedurende vele jaren bij het Abdijproject, dat eigenlijk toch ook een voorrecht is om daaraan te mogen meewerken. Mm-hmm. Ik ben begonnen als archivaris, nog voor de Norbertijnen. En nu werk ik als een soort van beleidscoördinator, conservator, voor de stad Leuven eigenlijk, om dat Abdij van Park ook inhoudelijk te valoriseren en projecten uit te werken rondom toeristische ontsluiting en dergelijke mee.
Mm-hmm. Ja, want het is een oud gebouw. Hè. Kunt u misschien even een idee geven van hoe oud de stichting is van deze abdij en hoe de geschiedenis er zowat heeft uitgezien?
Ja, dat is ook een bijzonder verhaal natuurlijk, omdat de abdij is bijna 900 jaar oud op dit moment. En ze is gesticht in 1129 door de graaf van Leuven, die zijn jachtpark, vandaar ook de benaming Abdij van het Park, heeft weggeschonken op dat moment aan de Norbertijnen van de Noord-Franse stad Laon, of Laon. Hè. En die zijn naar hier gekomen met de opdracht om dat jachtpark eigenlijk om te vormen tot een abdij. En ze zijn daar wonderwel in geslaagd. En de abdij is gedurende het Ancien Regime uitgegroeid tot een gewaardeerde en grote instelling. Met ook een sterke culturele uitstraling.
Mm-hmm. Ja, want als we kijken naar de rollen die bijvoorbeeld de abten hebben gespeeld in de stichting van de KU Leuven, maar ook, ik denk maar aan, toch heel wat diplomatieke invloed ook hebben gehad, hè?
Absoluut, er was ook geen scheiding tussen kerk en staat. En de abten die hadden belangrijk maatschappelijk aanzien. Zij zetelden ook in de Staten van Brabant, in de Staten-Generaal. Sommige van hen waren ook almozenieren van de hertogen van Brabant. Of zoals abt Drusius van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Mm-hmm. Dus de abdij had ook een zeer belangrijke economische, socio-economische uitstraling. Als een soort van projectontwikkelaar avant la lettre. Heel veel mensen verdienden ook hun boterham dankzij de abdij. Er was natuurlijk ook het religieuze aspect met pastoraal, parochiezorg. 16 parochies die werden bediend vanuit de abdij, wat ook typisch is voor de Norbertijnen. Ja. En die zielzorg buiten de muren.
Ja, ja, als ik mij niet vergis, ik heb zelf ook het genoegen gehad om natuurlijk al een beetje kennis heb te mogen maken enige jaren geleden met de abdij van Park. Ja. Dus de geschiedenis staat me zo wat bij. Als ik me ook niet vergis, was er ook een poort waaraan broodbedeling werd gedaan voor de armen, hè?
Ja, er was een van de poorten, de Sint-Janspoort, die ook in de teksten wel eens vermeld wordt als de armenpoort, mm-hmm. waar dat er regelmatig brood werd uitgedeeld of ook andere dingen werden bezorgd aan de mensen. Er was ook een pater, een Norbertijn, die eigenlijk daarvoor bevoegd was en die ook een deel van het patrimonium mocht beheren met die specifieke bedoeling daarvan om de meerwaardes daarvan dan te investeren en uit te delen aan de behoeftigen in feite.
Ja. Mm-hmm. Zou je misschien iets kunnen vertellen over de concentrische opbouw van de abdij? Want dat is toch ook wel heel bijzonder eraan eigenlijk, hè?
De abdij heeft daar uitzicht wonder wel weten te bewaren. Het is een zeer authentieke plek. Hè. Ze heeft ook de beide wereldoorlogen goed doorstaan. En ook haar typische opbouw. En daar leest men inderdaad die concentrische cirkels in. En we moeten dat een beetje beschouwen als de schillen van een ajuin in feite. Hè, met poorten en muren die eigenlijk de diverse cirkels ommuren en ook met elkaar verbinden. Men heeft een bredere cirkel naar het ommeland toe en het domein van de abdij. En dan een tweede cirkel die het Neerhof, het lager gelegen stuk, omvat met het provisorenhuis en de boerderij bijvoorbeeld. En dan heb je nog een derde cirkel met het historische hart van de abdij, met de kerk en het klooster in feite. En het is vanuit een luchtfoto kan men dat zeer goed lezen. En dat is ook wel zeer bijzonder vanuit monumentenstandpunt dat perfect bewaard is gebleven. In
inderdaad, ik denk dat het enige echte voorbeeld daarvan is dat nog overblijft eigenlijk in onze streken. Het is ook een zeer oude abdij.
Ja, of wat nog niet is gereconstrueerd achteraf, omdat dus... Ja, de godsdienstoorlogen hebben de abdij zwaar getroffen, maar dan zijn we nog in de 16e eeuw. En nadien is de abdij eigenlijk vrij ongeschonden uit de geschiedenis gekomen. Ze is wel afgeschaft door de Franse revolutionairen. Maar een stroomman, iemand die sympathie had voor de paters, heeft de gebouwen opgekocht en heeft eigenlijk nooit de abdij dan verbouwd of deels afgebroken, zoals dat soms wel gebeurde, maar nadien teruggeschonken. En de Norbertijnen zijn dan herbegonnen in 1836 na de Belgische onafhankelijkheid. Dus er zijn twee stichtingen, de middeleeuwse stichting en dan de 19e-eeuwse stichting. En dan nog later is dan de beslissing gevallen om de abdij een nieuwe toekomst te geven. Ze moest gerestaureerd worden. Het was een belangrijk monument, het was een belangrijke erfenis van een grote religieuze orde. En hebben de Norbertijnen hun abdij in erfpacht gegeven aan de stad Leuven. Met de bedoeling om ze te restaureren en ook om ze voor een deel, ook een belangrijk deel, open te stellen voor de mensen. En ook om dat abdijverhaal te delen. Hè? Want abdijen blijven relevant, ook in de 21ste eeuw. Het zijn plekken waar mensen toch naartoe gezogen worden. Ook al gaan de mensen minder naar de kerk, zijn er minder roepingen. Maar die abdijen, zeker ook parkabdijen, midden in de stad, zo'n groene long, een plek van rust en authenticiteit, dat is wat we nodig hebben eigenlijk.
Ja, absoluut. En als we kijken, wat ook heel bijzonder is aan het domein, dat zijn de bekende vijvers, hè? Twee uit de 14e eeuw, een andere twee uit de 17e eeuw. Dat is ook een trekpleister, zeker ook in de winter, hè? Voor velen die in de buurt van de abdij wonen.
Ja, en alle dagen komen mensen rondom onze vijvers wandelen, joggen, een frisse neus halen. We hebben dat ook gezien met corona, hè? Dus dat daar echt wel nood was bij de mensen om af en toe eens buiten te komen, veilig te komen wandelen. En die vijvers zijn nu ook een natuurgebied geworden. Je kan daar rustig ook naar het wateroppervlak kijken. Er zijn heel veel waarnemingen, hè, van vogels, eenden, aalscholvers, reigers, noem maar op. Dus dat is ook een heel waardevol onderdeel van ons domein, samen met dan onze hoeven, want we hebben onze hoeven ook terug opgestart en dergelijke meer. Dus in dat bij van het park gaat binnen en buiten eigenlijk samen. Hè. Ja. Dat zorgt voor een soort van huwelijk. En dat vormt de abdij in haar specificiteit ook natuurlijk.
Ja, als je gaat wandelen rond de vijvers, dan zie je de abdij ook liggen. Je ziet dat daar inderdaad een soort van huwelijk is tussen die twee, tussen dat buiten- en dat binnenleven. Nu, de abdij is op een bepaald moment ook natuurlijk een beetje in verval geraakt, nood tot restauratie. We vieren nu eigenlijk het moment 10 jaar restauratie. Wat is daar nu eigenlijk gebeurd op die 10 jaar tijd en waarom was dat nodig?
Ja, dus de paters Norbertijnen hebben eigenlijk altijd zeer goed zorg gedragen voor hun abdij, maar ze verminderden in aantal. Het is ook een kolossaal gebouw, ook met specifieke technische vereisten. En zij beseften ook, het moet gerestaureerd worden. Het moest ook gemoderniseerd worden. Daar was nood ook aan nieuwe functies. En men heeft daar lang over nagedacht met verschillende partners. Ook de KU Leuven was daar nauw bij betrokken. En dan heeft men beslist binnen de orde eigenlijk om de abdij in erfpacht te geven aan de stad Leuven. Mm-hmm. Maar met de specificiteit dat de Norbertijnen hier kunnen blijven, en ze zijn hier nog altijd, en ze zijn een belangrijk deel van het project. Hè. Dat zorgt ook voor de uitstraling mee van de abdij. Maar is de restauratie kunnen starten? En dat was, de erfpacht is getekend in 2011. En de restauratie is van start gegaan in 2012, nu precies 10 jaar geleden. En dan dachten we, ja, dat kunnen we zomaar niet laten voorbijgaan. Dat is toch een mijlpaal. Dus nu is ongeveer 2/3 van de abdij gerestaureerd. We zijn nu bezig met nog de oostvleugel en de infirmerie. Dat is eigenlijk nog het resterende derde. En alles moet klaar zijn tegen 2025.
Ja.
Of 26 à la limite. Ja.
Het zou mooi zijn om het helemaal klaar te krijgen in het jubeljaar 2025 dat in het vooruitzicht ligt voor de kerk. Het gebouw zelf... Ja, we hopen het, hè, want dat is altijd een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Hè. Als het gaat over restauratiewerken, men kan soms onvoorziene omstandigheden tegenkomen. En dan hopen we dat het zo mag zijn. Het museum zelf, kunt u daar iets meer over vertellen? Want er is een museum gevestigd in de abdij. Wat kunnen de mensen verwachten voor zij die daar naartoe komen?
Ja, dus we hebben verschillende partners hier op de site. We hebben ook altijd goed nagedacht over de functies die we aan de gebouwen geven. En we zijn toen ook altijd gaan kijken naar wat is er vroeger geweest. En dan hebben we dat op een hedendaagse manier opnieuw uitgerold. Zo is ook het Museum Parkum hier bij ons al vele jaren te gast. Omdat een abdij altijd een sterke intellectuele en culturele uitstraling heeft gehad. Mm-hmm. Het Parkum is eigenlijk gegroeid uit het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, dat hier al in de jaren 90 bij ons is terechtgekomen, bij wijze van spreken. En dat zich ook ontfermt over de problematiek van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Maar Parkum zelf heeft dan ook een belangrijke museale werking. Het is een dialoogmuseum rondom de interactie tussen kunst, religie en samenleving. En we hebben nu ook met Parkum een heel parcours gemaakt rondom de restauratie. Een blik achter de schermen. Dus de mensen kunnen 6 dagen op 7, enkel op maandag zijn we gesloten, gedurende het volledige najaar tot eind november hier bij ons de historische ruimtes bezoeken. De prachtige refter met stukwerkplafonds, de glasramen. Maar ze krijgen ook duiding over de restauratiewerken via videomontages, een audiogids met de stemmen van de restaurateurs, met foto's, met tekstmateriaal. Dus dat is een belangrijk onderdeel van ons najaarsprogramma. We hebben ook een nieuwe wandeling gecreëerd buiten. De 10 perspectieven wandeling noemt dat. We hebben 10 plekken uitgekozen op ons domein waar we de mensen laten naar kijken. Want de abdij vertegenwoordigt ook schoonheid. Mm-hmm. En je moet af en toe eens stilstaan bij de schoonheid van de dingen. Dus 10 banieren die markeren die plekken op ons domein. En daar zijn ook begeleidende teksten van de Nederlandse schrijfster Marjolein van Heemstra, die dat een beetje mee literair ondersteunt. Er zijn salonlezingen vanaf eind september elke donderdagavond tot het einde van het jaar, waar dat specifiek wordt ingegaan op thema's van de restauratie. Daar is nog een gelegenheidstentoonstelling nu, ook door Parkum georganiseerd op onze zolders met de hedendaagse kunstenaar Stijn Dont, hè, die werkt rondom verlies en is eigenlijk een rouwartiest bij wijze van spreken. Maar verlies is soms ook meer dan alleen maar het verlies van een geliefde. Het verlies kan ook betekenen het verlies van een droom, van een project. En Stijn werkt daarmee, capteert dat en heeft daar ook een mooie opstelling rond gemaakt. En die noemt Lost Heartbeats, omdat hartzeer is ook te meten, blijkbaar. Dus iemand die pijn lijdt en verdriet heeft, dat merkt men ook in de manier waarop het hart klopt. En dat vertaalt hij audiovisueel, maar ook in beeldende kunst. En het is heel rustgevend, met heel mooie kleuren, ook zachte kleuren op onze zolder. Dat is zeker ook het bezoekende waard. We hebben met Alamire Foundation, die hier ook gevestigd zijn, hè, het studiecentrum voor polyfone, meerstemmige muziek. En hier wordt natuurlijk al meerstemmig gezongen door de paters Norbertijnen sinds de middeleeuwen. Organiseren we ook twee vesperconcerten. We werken aan een soort van soundtrack voor de abdij, polyfonie die we voor een stuk ook buiten ergens gaan aanbieden, zodat de mensen daar ook die beleving hebben. En we sluiten af met het kerstgebeuren op het einde van het jaar, met een kerstmarkt waar dat we al onze partners ook laten de gelegenheid krijgen om hun producten aan te bieden. Hè, want wij hebben een biologisch landbouwbedrijf, we werken samen met wonen en werken rondom onze biologische groententuin. Dus daar is heel veel te doen dit najaar. We hebben ook nieuwe wandelingen die we promoten met onze gidsen. Rondom samenleven en samenwerken in de abdij binnen en buiten. Dus heel dat najaarsprogramma, dat is ook nu neergeschreven in een boekje onder de titel Rijk Verleden, Grote Toekomst, 10 jaar restaureren. En dat is eigenlijk gisteren van start gegaan met de Open Monumentendag.
Ja.
En loopt nog door tot het einde van het jaar.
Ja. De mensen kunnen trouwens, voor zij die graag het helemaal zin hebben gekregen om de abdij een bezoek te brengen, kan via visitleuven.be kan u sowieso meer informatie ook te weten komen over hoe dat u de abdij kan bezoeken.
Ja, of via de website van Parkoom kan dat ook, www.parkoom.be.
Ja, inderdaad. Dus dat zijn de mogelijkheden die de mensen hebben om meer informatie te weten te komen over hoe dat zij een bezoek kunnen brengen aan de abdij. Ja, onder andere het unieke stukwerkplafond van Hansje is toch ook een echte blikvanger in de abdij, hè?
Ja, dat is een topstuk, hè. Dat is nu ook netjes gerestaureerd. We hebben eigenlijk drie Hansje plafonds. Dus de bekende zijn die in de Refter en in de bibliotheek. Maar we hebben ook nog in een van de historische zalen van het Abtskwartier een Hansje plafond. Dat de hemelvaart van Maria verbeeld. Maar de Refter in de bibliotheek zijn zeker meer dan vermeldenswaard. Hansje die creëert een soort van ruimtevaarders. Figuren die tegenaan het plafond zweven. Norbertus is te zien wanneer hij zijn bekering beleeft. Hij overleeft legendarisch een blikseminslag. Hij valt van zijn paard. En dat paard hangt ook met de ruiter die er eigenlijk omgekeerd aanhangt, want hij was net gevallen in het plafond van onze bibliotheek. En in de Refter hebben we het laatste avondmaal.
Ja.
Heel plastisch uitgebeeld ook. Dus heel virtuoos, volop barok. En helemaal in drie dimensies.
Ja, het is echt indrukwekkend om te zien. Het is dus letterlijk het tafereel dat eigenlijk uit het plafond komt. Dat was volledig in relief. Hansje was een kalksnijder, meester kalksnijder, die prachtige werkstukken heeft gemaakt. En zeker ook de vermelde waard is, zijn de prachtige glasramen die ook te zien zijn in de abdij. Hè?
Ja, in de 17e eeuw heeft Jan de Comon in opdracht van de toenmalige abt Masius 41 glasramen gemaakt voor het kloosterpand, dus voor de vier gangen. Er was toen een belangrijke bouwcampagne in de abdij en men besloot om die gangen af te sluiten, niet meer opengewerkt te laten zijn, wat dat wat meer comfort gaf. En daarvoor heeft men dan de Franse glazenier Jan de Comon de opdracht gegeven tot die glasramen te maken. En dat is ook volop in de barokperiode. Heel kleurrijk, ook met heel veel zin voor details. Met zin voor de dingen in scène te zetten. En het verhaal begint met de bliksemschicht. Wanneer Norbertus zich bekeert. Maar ook alle aspecten van dat leven van die ordestichter komt aan bod. Maar doorheen de spelingen van het lot zijn er veel van die glasramen ook verspreid geraakt over de wereld. Hè. De glasramen zijn verkocht geworden in de 19e eeuw. Maar nu zijn er 20 teruggekeerd naar Leuven. En we hebben daarvan nu de middenpanelen gepresenteerd in onze pandgangen met dat verhaal van Norbertus, maar de glasramen moeten nog verder gerestaureerd worden, want ze worden ook altijd vergezeld van zijfiguren, dus een hele opbouw. Mm-hmm. En die reconstructie is ook gepland in 25, in 26, als ons kloosterpand helemaal klaar gaat zijn. En dan gaat dat ook opnieuw het kleurenspel geven zoals het bedoeld was in de 17e eeuw. Want de paters, Norbertijnen, die passeerden alle dagen langs die pandgangen natuurlijk, wanneer dat ze naar de rechter gingen, wanneer dat ze naar de kerk gingen, naar de kapitelzaal. Dus dat was voor hen een belangrijk kruispunt van de dag, van de dag dagelijks.
Ja, dat is de snelweg van het klooster eigenlijk, hè? Bij wijze van spreken, om overal te kunnen geraken. Ja, meneer Van Lani, het is duidelijk dat u daar een hele mooie opdracht heeft en dat u mag waken over een schitterend kunstpatrimonium, maar ook geschiedenis en een deel religieus leven. Op die manier ook het kunnen doorgeven aan de bezoekers. Ik dank u voor de tijd die u genomen heeft om wat duiding te geven bij dat mooie gebeuren. We wensen jullie natuurlijk allemaal te feliciteren met deze 10e verjaardag. En dan kijken wij samen al uit naar, dus nog even in het vooruitzicht, maar 2025, het zou een mooie jaar zijn om dan zeg maar dat hele project te besluiten. Ik geef nog even mee aan de luisteraars, www.parkum.be, met een C geschreven. Daar kan u meer informatie vinden over de tentoonstellingen en over de werking van Parkum. Maar ook visitleuven.be, daar vindt u ook meer informatie als u een bezoek wilt brengen.
En ook nog de website van Abdij van Park zelf, dat is www.abdijvanpark.be. Dat is direct de link via Visit Leuven.
Voilà, bij deze. Daar hebben we zeker alle mogelijkheden meegegeven, zodat de mensen de weg kunnen vinden naar de Abdij van Park. Het is zeker de moeite waard om een bezoek te brengen. En ook een stukje te delen toch wel in dat het levendige programma dat jullie aanbieden voor het najaar. Er is zeker voor elk wat wils.
Zeker, dat is de bedoeling. En wij zijn er voor iedereen. Iedereen is welkom. En de abdij, doorheen haar geschiedenis, heeft altijd heel veel aspecten, ook van het maatschappelijk leven, geïncorporeerd. En dat blijft eigenlijk ook zo. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur, religie, schoonheid, natuur, landbouw, noem maar op, muziek. Dus er is eigenlijk... Iedereen komt hier wel aan zijn trekken op de een of andere manier. En dat is de sterkte van het project, denk ik ook.
Zeker, en dat deden we graag met onze luisteraars. Meneer Van Lani, ik dank u van ganser harte voor uw tijd en ik wens u nog zeer veel succes met het verdere verloop van het project en nog een zeer fijne ochtend uiteraard.
Dat is heel graag gedaan en bedankt ook voor de aandacht die u aan dat Abdij van Park wenst te besteden.
Graag gedaan hoor. Fijne dag nog, hè.
Dag.